Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Initiating system 1. System 1 loaded.
Ben je nou zo dom? Of is het niet?
Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is? Of ben jij zo dom?
Nu ben ik weer de arrogante klootzak. De autoritaire klootzak. Ja goed, als je het niet begrijpt. Sorry. Homa, ik heb het goed verwoord. Je mag het omschrijven. Je mag nog je commentaar erop geven. Maar dat zijn allemaal domme vragen.
Hey, hallo en welkom dat je weer luistert naar een nieuwe voetbalpodcast. Mijn naam is Jimmy Driessen en ik zit hier natuurlijk weer met mijn collega Sam Planting.
Hoi Jim.
Hey Sam. Hey, hoe is het?
Ja, wel goed. Dat we leven volgens mij nu bijna 3 maanden in het coronatijdperk.
Het is inmiddels 1 juni.
1 juni?
Wanneer deze podcast wordt opgenomen.
Wat was er nou ook weer zo bijzonder aan 1 juni? Want dat was ik eigenlijk alweer vergeten. Ik zie in jouw gezicht volgens mij jij...
De terrassen zijn weer open.
De terrassen zijn weer open. Ik ga overigens vanmiddag naar het terras toe.
Nee, ik niet. Ik hou het nog even rustig.
Dat, 1 juni. In elk geval, we hebben nu in juni een voetbalvooruitzicht, Jim.
Ja, want de knopen zijn doorgehakt in de grote competities. De Bundesliga was natuurlijk alweer begonnen. We werden onderhand een Bundesliga-podcast genoemd. Dat is niet ons streven verder. De Serie A gaat weer beginnen. De Premier League gaat weer beginnen. La Liga. De enige van de grote 5 die niet doorgaat is de Ligue 1. Dus we hebben de komende weken hebben we weer genoeg te bespreken. Maar dat is voor later. We willen het eigenlijk nou stilstaan bij de competitie die ons aan het hart ligt. De Eredivisie. Hij is niet afgemaakt. Maar toch hebben we nog wel wat takes erover. En daar gaan we het vandaag in een wat kortere versie over hebben hier.
Ja, want we zijn dus uiteindelijk de Nederlandse Eredivisie. Is dus de één na grootste competitie die gesneuveld. Die definitief gesneuveld is
door de Ligue 1.
Ik ben ook heel benieuwd hoe nog steeds hoe Champions League, Europa League, hoe dat dan uiteindelijk wordt beslecht.
Ja.
Maar inderdaad, wij mogen pas weer 1 september.
Ja.
Wat dus eigenlijk betekent dat we een verloren seizoen achter de rug hebben.
Een wat als seizoen.
Een wat als seizoen. En ik denk dat bijna iedereen wel als eerste vraag en talking point zou hebben bij dit seizoen. Is natuurlijk wat er met die titelraces zijn gebeurd. Want even voor wie echt onder een steen heeft geleefd of wie echt wiens geheugen echt is aangetast in deze rommelige tijden. Bovenin, Ajax en AZ hadden nog 9 wedstrijden te spelen toen de lockdown van kracht ging. En stonden in punten gelijk. Het verhaal is verder wel bekend. AZ won de onderlinge duels. Ajax had het betere doelsaldo.
Ja.
Waardoor Ajax dus bovenaan stond en... Het Europa-ticket heeft gekregen wat bij de kampioen zou zijn, bij het kampioenschap zou zijn gekomen.
Ja.
Jimmy, nu, dit is natuurlijk al, dit speelt al enkele weken en enkele maanden. Wat is jouw eerste gedachte als je over hoe dit nu afloopt, dit seizoen?
Is dat er hoe dan ook geen eerlijk proces zou zijn wie je ticket zou krijgen dan ook. Want je blijft altijd, beide clubs hebben goede argumenten waarvoor ze het kampioenschap zouden kunnen claimen. Alleen, niemand heeft een glazen bol. Het blijft wat als. We zullen het nooit weten. En dat blijft jammerlijk. In een seizoen dat AZ met Ajax kon concurreren, abrupt afgebroken. En misschien Feyenoord moeten we ook nog noemen.
Ja, want laten we Feyenoord zo meteen noemen. Want eerst inderdaad heel veel die titelrace tussen Ajax en AZ, dat... Het argument wat je natuurlijk uit Amsterdamse hoek hoort is van niet zeuren, wij stonden bovenaan. Regels zijn nu eenmaal regels. Maar ik ben dan altijd heel benieuwd als het andersom was geweest. Dat stel dat AZ het betere doelsaldo had en Ajax het onderlinge resultaat.
Dan had AZ gezegd, regels zijn regels. En dan had Ajax gezegd, ja, maar wij hebben 2 keer gewonnen.
Ja, maar dan ben ik benieuwd wat natuurlijk het aantal mensen in Nederland dat zich Ajax-fan noemt, is natuurlijk een veel, veel, veel fout van de AZ-fans.
Zeker. Aan de andere kant zijn er ook meer Ajax-anti, zeg maar anti-Ajax-zieden dan anti-AZ'ers. Dus ik denk dat het zichzelf wel een beetje wel weer in balans zou houden.
Ja, want kijk, de rechtszaak die AZ nu aanspant, die natuurlijk compleet voor de vorm is.
Is het echt een rechtszaak ook?
Nou ja, het wapend gekletter van dat je er nog een zaak van gaat maken, ja, is natuurlijk compleet voor de vorm. En het is alleen maar verf tegen de muur gooien, kijken wat nog plakt. Want ja, de huidige situatie zoals die nu is natuurlijk gewoon kut. Dit was voor AZ-begrippen misschien wel het bijzonderste seizoen in hun clubgeschiedenis.
Zelfs nog bijzonderder dan de titel?
Ja, de 2-titelseizoen, hè? We vergeten.
Ja, maar toen AZ-67 nog wat.
Ja, maar nou ja, er is natuurlijk ergens wel een argument te maken. Dat het financiële gat tussen AZ en Ajax is gigantisch. Dat is AZ werkt met een begroting die bijna een kwart is van die van Ajax. Ja. En ja, was gewoon wel in die 2 wedstrijden... 1-0 in Alkmaar, 2-0 in Amsterdam, de betere ploeg.
Ja, de thuiswedstrijd van AZ vond ik het gewoon gelijk opgaan. Maar de thuiswedstrijd van Ajax was het duidelijk dat AZ de sterkere ploeg was.
Ja, en dat was ook een paar weken pre-lockdown. Dus natuurlijk, kijk, het argument wat veel te weinig wordt benoemd is dat in die resterende 9 wedstrijden... Een voetbalseizoen is ook een afvalsport. Dus meestal het team met een brede selectie is over de hele gezien natuurlijk, heeft altijd gunstiger papieren.
Ja, want zijn optelsommen qua vermoeidheid, qua blessures natuurlijk.
Exact. Dat bijvoorbeeld als AZ, stel dat Teun Koopmeijers tegen zoveel gele kaart was aangelopen en ontbreekt, is die impact een stuk groter dan wanneer een vergelijkbare speler, Lisandro Martinez, bij Ajax ontbreekt. Het argument wat ik voor Ajax niet echt heb gemaakt, gehoord, is dat Ajax op het punt stond weer hun 4 aanvallende sterren, ja, in 1 team te hebben. Dat is dus Ziyech op 10, Tadic op spits, Neres rechts, Promes links.
Ja.
Want in de seizoensfases waarin Ajax alle 4 die jongens had, waren ze heel, 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 heel moeilijk te kloppen.
Ja, zeker in de Eredivisie waren ze gewoon bijna niet te kloppen.
Ja, en het gemis van, en natuurlijk rondom die uitschakeling tegen Getafe van Ziyech al niet fit. Ja. Promes ontbrak. Neres ontbreekt langere tijd al.
Daily Blind.
Maar vooral dat viertal voorin, dat was natuurlijk wel zo dat als dat weer intact was geweest, had Ajax qua spelers een extreem overwicht gehad. Wat je ook zou trouwens mogen verwachten met het
budget wat ze hebben. Ik denk dat niemand gaat zeggen van dat AZ daadwerkelijk een betere en bredere selectie had dan Ajax.
Nee, maar misschien wel van, ja, op het moment dat er spreekwoordelijk op het fluitsignaal werd geblazen van, ja, dit seizoen gaat niet meer door. Op dat moment, ja, AZ had inderdaad eigenlijk altijd dezelfde 11, 12 spelers waar ze gebruik van maakten. Op het moment zelf dat er werd afgefloten, misschien wel. En het is natuurlijk wel zo dat als je er probeert een stap achteruit te doen, begrijp je het onrecht heus.
Van tuurlijk,
voor welke
tuurlijk,
club je ook bent. Tuurlijk. Dat dit is een provincieclub. Een club met een bescheiden budget. Een club die door slimmer te zijn dan de concurrentie en door geduldiger te zijn, uit een heel diep financieel dal is geklommen.
Ja, en heel veel heeft geïnvesteerd in de jeugdopleiding en daar nou de vruchten van plukt.
Exact. Want ze zijn echt, ik bedoel, als we het nou hebben over een voetbalclub die op eigen kracht een topclub, of in elk geval qua resultaten tot de top weer ging behoren, dat is natuurlijk AZ. Van wat er daar de afgelopen jaren is gebeurd, was echt gewoon het schoolvoorbeeld van eerlijke en organische groei.
Ja, je kan het eigenlijk het beste vergelijken met een andere club die hetzelfde heeft meegemaakt qua financiën, zo FC Twente. Hoe die ermee om zijn gegaan. AZ, ja, die zet veel meer op eigen talent en zo. En kopen slim in.
Innovatie. Ja. Het is eigenlijk het proces bij AZ. Van hoe AZ dag tot dag eigenlijk te werk gaat.
Ja.
Of dat nou binnen de jeugdopleiding of het eerste team of het belofteteam is. Dat is heilig verklaard. Eigenlijk veel meer dan de nood om de eerstvolgende wedstrijd te winnen of de eerstvolgende aankoop het goede moet zijn.
Het scheelt ook dat zij altijd wel mensen de kans geven die wel in topsport hebben gewerkt, maar niet per se binnen het voetbal.
Ja, want natuurlijk met Eénhoorn heb je daar natuurlijk, ja, als AD heb je daar natuurlijk een goed voorbeeld van.
Ja, hiervoor Toon Gerbrands natuurlijk.
Maar je hebt natuurlijk AZ, dus dit is een opstapeling van goede keuzes, hoe ze hier zijn beland. Maar aan de andere kant is dit natuurlijk wel zo'n deur die op de tocht stond en toevallig net één keer openwoeien. Want je had in één team met Stenks, Boadu, Idrissi, Koopmeiners, Mietjeu, Wijndal, Svensson. Je had een echt bijzonder team.
Ja, ik vind dat je Bizot ook nog even...
Nee, zeker, zeker. En wat er ook met de transfermarkt gaat gebeuren, en ik denk dat we daar binnen nu in een maand, nu er ook weer in die topcompetities, in al die topcompetities weer gevoetbald gaat worden.
Ja, het moet wel binnen een maand zijn, want dan gaat de transfermarkt ook gewoon weer open.
Ja, maar ik ben dus wel benieuwd, van we gaan langzaam erachter komen wat er op die transfermarkt gaat gebeuren. Bijvoorbeeld een paar dagen voordat we deze podcast opnemen is de eerste toptransfer. Mauro Icardi, die al bij Parijs speelde, die gaat uiteindelijk ook definitief nu naar PSG.
Ja.
Wat dus betekent dat in de...
Hij is de eerste echte grote coronatransfer.
Ja, dus in de top van de financiële top, dus echt op het puntje van de ijsberg, daar is er nog geld.
Ja, alleen dit was bijvoorbeeld, waar ik even een uitstapje nou, maar dit was wel alweer voor een lager bedrag dan dat zijn daadwerkelijke clausule was. Dus
zeker,
dat zegt ook wel weer wat.
Maar als we dan deze sneeuwbal, snap je, deze sneeuwbal die helemaal boven in de loeihoge berg wordt gaat rollen. Als we die even gaan volgen. Van, we hebben natuurlijk afschuwelijke verhalen gehoord over de economische gevolgen van corona. Hm. Want volgens mij jij en ik kennen, behoren er zelf toe van bijna iedereen was de lul. Van in bijna elke werktak waar je werkte zijn er slachtoffers gevallen. Ja. Zijn er enorme verliezen geleden. Noem het allemaal maar op. Maar er bestaat natuurlijk wel gewoon een kans dat een deel van de transfermarkt, of in elk geval van het spelers transfereren, gewoon doodleuk doorgaat. En bijvoorbeeld een club als Ajax heeft al gezegd van ja, wij houden ons vast aan onze originele vraagprijs.
Ja.
En dan zou dat vooral gaan om André Onana en Donny van de Beek.
Ja, ik vraag me dan af, wie moet de dupe worden van deze crisis? Zijn het juist de clubs die minder moeten gaan vragen voor hun spelers?
Ja.
Of de spelers die een toezegging hebben gekregen van je krijgt een transfer?
Nou, dat is een heel goede vraag. En ik denk in elk geval dat als wij even kijken naar hoe het de laatste 100 jaar in de voetballerij werkt. Het is hoe minder vermogend je bent als club, hoe eerder de kans bestaat dat je natuurlijk de lul gaat zijn van dit alles. En ik ben dus nu een heel, heel lange omweg aan het nemen naar het feit dat het natuurlijk helemaal niet ondenkbaar is dat er alsnog clubs zijn die ondanks alles wat er tussen maart en nu is gebeurd, dat die zeggen van ja, wij moeten investeren in de kwaliteit van onze selectie en dat is dan in een topcompetitie. Wij zien in Myron Boadu de volgende topspits. Wij zien in Kelvin Stenks zien wij de volgende goede spelmaker. Wij zien niet veel betere jonge linksbacks op de markt dan Owen Wijndal.
Ja.
Van de kans bestaat gewoon dat AZ een heel deel van de ruggengraat van dit goede team kwijtraakt.
Ja, al denk ik wel dat het een geluk bij een ongeluk wil ik het niet noemen, maar het niet doorgaan van het Europees kampioenschap. Ik bedoel, Stenks en Boadu klopten toch op de deur.
Ja, en ook nog eens, er was meer speeltijd voor ze vrijgekomen door de situatie met Memphis.
Ja, en met Malen ook nog eens.
Precies.
Dus, je hoeft maar twee keer goed tegen een bal aan te lopen daar. En je vraagprijs, die schiet als een raket omhoog. En ja, dan was Boadu sowieso onhoudbaar. Maar ja, goed. Ja, ik weet niet in hoeverre die nou houdbaar is. Denk je ook niet dat er gewoon heel veel huurdeals komen en spelers ruilen om toch die balans toch maar zo laag mogelijk te houden.
Ja, er gaat natuurlijk de nood, de schreeuw om vanuit de fans en vanuit de club zelf natuurlijk. De schreeuw om verandering in het voetbal. Of dat nou is bij een club die ontevreden is met de huidige resultaten en beter wil doen, of een club die juist gepresteerd heeft en bang is de goede lijn kwijt te raken.
Uiteindelijk zijn allemaal rupsjes nooit genoeg.
Het is altijd rupsen nooit genoeg. Want het is uiteindelijk altijd... En nieuw is altijd beter. Anders is altijd beter. Dus je gaat mij niet vertellen dat we op metaniveau iets gaan leren van deze economische crisis.
Nee.
In de voetbalwereld.
Eens.
Dat geloof ik gewoon niet. Want het is bijvoorbeeld extreem pijnlijk om te zien dat clubs dus al heel vroeg in het coronatraject hun werknemers op non-actief stelden of deels maar door bleven betalen. Terwijl ze dan wel nog steeds gelinkt worden aan nieuwe spelers voor astronomische bedragen.
Ja, en toch snap ik dat wel. Want dat is toch je verdienmodel uiteindelijk ook.
Ja, en het is uiteindelijk hoe je het went of keert. En hoe kinderachtig, want laten we dat wel even benoemen. Hoe kinderachtig ook inderdaad nu de laatste stuiptrekkingen van AZ rondom dit seizoen zijn. En snap je dat ze terecht zijn, betekent niet dat ze niet kinderachtig zijn.
Kijk, weet je wat het was? Wat ze alleen hadden moeten doen? Ze hadden even de KNVB in kennis moeten stellen. Ze hadden Ajax had ze niet eens hoeven te informeren. Ik bedoel, daar hebben ze in principe niks mee te maken. Maar had het gezegd van luister eens, wij gaan naar de UEFA, wij nemen dit hoog op. Misschien hebben ze dat ook gezegd. Ik zit er niet zo heel diep in. Maar het achter de rug om, dat vind ik klein. Maar het gedachtegoed snap ik volledig. En ik zou, als ik fan van AZ was, zou ik alleen maar blij zijn dat mijn ploeg het onderste kan wil halen. Al is het eigenlijk alleen maar een financiële compensatie.
Ja.
Toch?
Want het is natuurlijk wel zo dat...
Want gaat de goodwill nou echt weg? Nee, toch?
De goodwill voor?
Die er voor AZ was gekweekt. Ik bedoel, Stengs en Boadu en Koopmeiners kunnen hier toch niks aan doen?
Nee, dat is waar. Maar ik denk wel dat, symbolisch gezien, het is natuurlijk vanuit optisch oogpunt is het niet heel verstandig wat ze nu doen. Terwijl ze waren natuurlijk
Maar is er in de voetballerij ruimte voor ethiek?
Ja, dat is dus een beetje de vraag. Want dat is, kijk, ik bedoel, we komen nu uit een tijd, en we zitten in een tijd, maar het gaat nu wel iets meer de betere kant op, van waarin er dat inderdaad wel een vraagstuk is. En dat je bijvoorbeeld ziet dat bepaalde clubs daar toch wel pijnlijk op hun bek zijn gegaan. En bijvoorbeeld in die beginperiode dat we in Engeland met Liverpool en Tottenham Hotspur, bijvoorbeeld clubs die echt puissant rijk zijn.
Ja.
Die deden alsof zij een kapperszaak waren die even op...
Een arbeidsverkorting aanvragen.
Ja, die even op schildpadmodus deze storm moest overleven. Ja, dat kan niet. En in dat opzicht denk je wel van ja, op een bepaald punt is er wel ethiek. Maar ja, AZ is, als ze niet alle goodwill verspelen, de ultieme wat als kampioen. Van dit was een geweldig verhaal, van dat ze met relatief weinig middelen en met eigenlijk echt goede intenties boven zichzelf waren uitgestegen en het een heel rijke, succesvolle ploeg als Ajax, want laten we eerlijk zijn, dat was nog 80% van die selectie was bij dat Champions League avontuur het jaar ervoor. En dat ze dus net zijn gestrand in het zicht van de haven.
Oké, en we hebben het over wat als. En noem jij nou eens een paar argumenten waarom AZ kampioen zou zijn geworden?
Nou ja, is dat bij Ajax... Er was wel bij Ajax voetbaltechnisch een beetje...
Nee, puur vanuit AZ gezien. Niet naar Ajax kijken, maar wat maakt AZ tot de kampioen als het seizoen zou uitgespeeld zijn?
Nou, dat de speelstijl van week tot week wel eigenlijk wel altijd een bepaald soort ondergrens behaalde. Waarvan ik denk van, de ondergrens was hoger over een heel Eredivisie seizoen gezien dan bij Ajax. Terwijl bij Ajax...
Of waren de verwachtingen anders?
Nee, ik denk wel echt de ondergrens. Want kijk, Ajax heeft natuurlijk veel meer potentieel. Dat wanneer het loopt, en bijvoorbeeld in een periode tussen oktober en november had Ajax een paar wedstrijden op rij, dat ze Eredivisie tegenstanders echt helemaal wegvaagden. Maar laten we ook eerlijk zijn, sinds de winterstop liep het niet goed bij Ajax. En natuurlijk met pijnlijk dieptepunt dat toch wel heel erg verwachte uitschakeling tegen Getafe. Dat is denk ik het argument te maken van, als er niet een of andere freak blessure was geweest bij een van de sterren van AZ, hadden zij gewoon een heel hoge ondergrens gehad. En over de hele gezien, ze hadden ook een iets makkelijker speelschema in de rest van het seizoen dan Ajax.
Is dat zo?
Jij hebt volgens mij het speelschema voor je.
Klopt.
Bij Ajax lag het zwaartepunt telkens in de wedstrijden waar er iets te halen valt bij Ajax. Dat is buitenshuis.
De uitwedstrijden van Ajax, ja.
Ja, en dat is... daar is natuurlijk wel... Je weet nooit hoe dat is gelopen.
Want... Nee, ik ben het helemaal met je eens qua programma. Maar je hebt nou... We kunnen naar twee kanten op met dit verhaal. Aan de ene kant, de uitwedstrijden van Ajax waren moeilijk inderdaad. Ik bedoel, FC Utrecht uit en Feyenoord uit, ja. Ik was er niet heel erg qua vertrouwen ingegaan. Alleen, met publiek is het een probleem.
Ja.
Maar wat als de wedstrijd nou werd uitgespeeld zonder publiek?
Nou, echt, dat is een heel goed punt. Want we zien nu...
Dan valt het zwaartepunt ineens weg. Kijk naar de Bundesliga.
Ja, we hebben nu vier speelrondes aan voorbeelden nu. Ja. En we zien nu dat inderdaad het thuisvoordeel voor kleinere clubs compleet wegvalt. Nu de stadions leeg zijn.
Ja, we hebben het nog over Union Berlin gehad bijvoorbeeld.
Ja, het is natuurlijk wel ondertussen wel... Er zijn nu 36 potjes in Duitsland gespeeld. En het begint nu wel echt een trend te worden. Dat je denkt
toch weer een Bundesliga-podcast.
Ja. En in dat opzicht, als we dan toch over thuisvoordeel hebben, en natuurlijk de club die altijd met het thuisvoordeel wordt geassocieerd. Er zijn natuurlijk ook originele stemmen, of in elk geval gewaagde stemmen, die opgaan dat dit niet Ajax-titel was om te verliezen of AZ-titel was om te verliezen, maar dat Feyenoord hier naast een titel heeft gegrepen. En ergens, hoewel we dit standpunt compleet gaan neersabelen, heb ik er ergens wel begrip voor. Omdat het was natuurlijk wel zo dat het verschil tussen Feyenoord in die eerste maanden van het seizoen en Feyenoord in die laatste maanden voordat we moesten stoppen met voetballen, was gigantisch. Dat was natuurlijk van een tandenloze... Ja,
tandenloze tijger?
Tandenloze tijger was het opeens. Het was echt een functionerende machine geworden onder advocaat. Overigens, een saaie machine. Dat mag ook even gezegd worden. Het was echt niet zo dat het met denderend AZ-voetbal allemaal gebeurde.
Nee, ze zijn een paar keer goed weggekomen ook.
Ja, maar er was natuurlijk wel, Feyenoord was de ploeg in vorm. Iedereen heeft natuurlijk wel die ranglijstjes voorbij zien komen vanaf het moment dat advocaat trainer werd bij Feyenoord. Dat was ruim bovenaan.
De dik index.
De dik index. Het aandeel dik advocaat, het dik aandeel, ligt nu ook weer op deze maandagochtend 1 juni, ligt die ook weer extra hoog, Jim.
Want, ja, sowieso.
Er was een klein akkevietje in de media, hè?
Ja, dus, en onze grote baas had daar ook een vraag over. Niel Petersen. Ik zal hem er even bij pakken. De vraag voor de voetbalpodcast. Team Dick of Team Jaap? Recente uitspraken. Moeten even teruggaan naar wat de uitspraken waren. Jaap Stam had eigenlijk het succes van Dick Advocaat aan zichzelf toegeëigend. Sinisterra was onder hem al opgeleefd, want hij heeft er heel veel in geïnvesteerd. Senesi was zijn aankoop. Terwijl hij eigenlijk een paar maanden terug, nadat Senesi wat bundeltjes maakte, hij zei van het is juist niet mijn aankoop. Ja, Berghuis was onder hem opgeleefd en Kukcu was onder hem gedebuteerd en wat dan ook. Of waarom Dick lachend zei. Ja, het beste wat Jaap Stam van Feyenoord heeft gedaan is opstappen.
Dus,
Big Dick Energy is dit, hè?
Big Dick Energy. En Dick Advocaat is altijd erg goed in het bondig houden. Want dat is...
Een beetje zoals hij is, kort en bondig.
Kort en bondig. En een beetje aan de botte kant, maar ja, erg grappig. En ook wel, hij heeft weer een punt hier. Want ik bedoel, ja, dat zijn wel bouwde uitspraken, hè, van meneer Stam.
Ja, helemaal. Ook omdat ze eigenlijk heel makkelijk te fact-checken zijn. En dus niet waar blijken te zijn.
En ook bijvoorbeeld dat Jaap Stam over pech zat te klagen. Terwijl bijvoorbeeld, kunnen aan de hand van statistieken
de
zien...
De onderliggende cijfers schelen niet superveel tussen advocaat en Stam.
Nee. Dus daar is nog misschien nog wat te zeggen. Dat Feyenoord dus, als je met onderliggende cijfers bedoelen we dus van hoe het soort kansen wat Feyenoord kreeg en tegenkreeg. Aan de andere kant, ik bedoel, ook daarin was gewoon wel verschil. Van Feyenoord was gewoon een aanwijsbaar betere ploeg onder advocaat.
Zeker.
En hebben ze een paar keer...
In ieder geval meer structuur zat.
Ja, en hebben ze een paar keer in wedstrijden met een laag scoreverloop, hebben ze iets meer geluk gehad onder advocaat dan onder Stam. Ja, maar het was niet zo dat Stam had geen ploeg die zeg maar miraculeuze wijze kans na kans na kans verpetste.
Nee.
En snap je, qua onderliggend spel hetzelfde presteerde als Ajax en AZ. En toen opeens niet meer. Dat is gewoon, dat is gewoon feitelijk onwaar. Ik vind het vreemd. Waarom? Ik begrijp niet helemaal wat ik vind het een beetje een lose-lose situatie voor Stam. Van wat zou hier de winst nog kunnen zijn om dit te roepen?
Misschien wat meer naamsbekendheid krijgen in Cincinnati. Want ja, daar hadden ze ook niet de goede foto. Dus nee, ik weet het. Hij lijkt me zo...
Ego?
Ja, rancuneus lijkt me echt, man.
Ja, dit, geen goede look, zoals de jongeren zouden zeggen.
En dat vind ik eigenlijk altijd zo jammer, want Stam vond ik als voetballer vond ik echt geweldig.
Ja.
Daar keek ik echt tegenop.
Ja.
En dan eigenlijk als trainer heb ik hem nog nooit iets zien doen van, denk van, dat is A, dat is goed. B, dat is sympathiek.
Nee, en het was...
En dat doet toch af...
Ja, het doet wel wat af.
Ja,
het breekt wel wat af, ja. Want het is vreemd.
Het zou niet moeten mogen, want de voetballer is een ander iemand dan de trainer. Ja. Maar toch, ja.
En het grappige is dus dat wij zijn deze podcast... Hoe lang doen we dit met die tussenpauze erbij? Bijna 2,5, 3 jaar.
Sorry.
En wij zijn altijd geweest van, ja, beoordeel mensen op wat er op het veld gebeurt. Snap je? Van beoordeel op de inhoud. Maar ergens is natuurlijk wel de vorm ook belangrijk. Want hetzelfde wat jij zegt over Stam is natuurlijk dat argument ook te maken voor Van Bommel. Dat je denkt van... En natuurlijk was Van Bommel al een veel splijtender speler. Omdat het natuurlijk gewoon... Het was de zeurpiet allerzeurpieten op het veld.
Zo'n speler is blij als je hem in je eigen team hebt.
Dat is namelijk wel zo. Dat, ik vind het namelijk wel altijd flauw. Hij was verschrikkelijk een goede speler.
Ik heb met het WK 2010 tegen Brazilië heb ik hem ook zo aan zitten juichen toen hij zo, volgens mij, Luis Fabiano of Felipe Melo aan het uitvoeteren was.
Ja, en het was gewoon toch echt een goede voetballer. Van iemand die dus speelde alsof hij geen talent had, terwijl hij had heel veel talent.
En zeg
maar,
vroeger
een echte winnaar.
En had vroeger een hele goede snor.
Uitstekend rattensnorretje. Ja. Maar bijvoorbeeld ook daarbij is het inderdaad wel zo van dat het ergens wel, dat als je altijd zo verbeten je eigen trots aan het verdedigen bent, dat daar gaan mensen niet goed op. Want dat is gewoon, van na een tijdje moet je ook misschien dan, hoe erg je ook denkt gelijk te hebben. En wat zo'n Stam, die is natuurlijk gewoon, die is het waarschijnlijk helemaal gek geworden. Na zo'n half jaar dat mensen opeens Stam weg, advocaat binnen, halleluja.
Er is een reden dat Marco van Basten niet meer het trainingsvak in wil gaan.
Het is natuurlijk wel zo dat ik zie hier gewoon niet de winst van. Dat je zo'n afrekening probeert te doen.
Het is echt puur nog een laatste strohalm naar een succesverhaal grijpen. Van kijk eens wat mijn ploeg eigenlijk zonder mij heeft gedaan.
Ja, en om even terug te gaan op Feyenoord in het seizoen zelf. Ik zou het allereerst echt een sensationeel goed verhaal hebben gevonden. Als dit Feyenoord nog kampioen was geworden, van als je dan een snapshot had gemaakt van hoe die club ervoor stond in oktober nog.
Ja, maar moesten wel tegen Ajax en AZ nog.
Ze moesten nog tegen Ajax en AZ. Ze stonden 6 punten achter op die 2. Dus zelfs als je het argument maakt van ja, maar Feyenoord was de betere topploeg van de 3 op dat moment. Ze hadden 6 punten achterstand met 9 speelrondes te gaan.
En een veel slechte doelsaldo.
Ja, dus ze hadden eigenlijk 6,5 punt achterstand.
Of 6,1, hoe je het wil noemen.
Maar want in elk geval, dat doelsaldo hadden ze nooit ingehaald. Want Berghuis was goed, maar die had er niet nog 33 gemaakt in 9 wedstrijden.
Tenzij ze nog veel meer penalties zouden krijgen.
Ja, maar alsnog is het inderdaad wel zo dat Feyenoord... Zonde natuurlijk voor Feyenoord en daar gaan we het zo meteen over hebben. Of voor Utrecht dat die beekfinale niet door is gegaan. Maar ergens kan Feyenoord natuurlijk wel een soort van makkelijke goodwillpunten scoren.
Ja, maar
door de timing van deze van de
aanlegging. Dit is gewoon mooi, want sinds Dikker was het de beste ploeg. Dus zouden ze kampioen worden. Ja. Dus ze hadden niks te verliezen eigenlijk.
Ja, en ik denk trouwens, als je erover nadenkt...
Ze hadden toch weinig... Kijk, ik bedoel, het is mooi voor het verhaal, maar ze had gewoon weinig kans. Want 1 ploeg inhalen, oké. Ja. Maar nou moet je ze beide inhalen.
Ja. En het grappige was dus dat PSV, onder Faber, met heel, heel saai voetbal. Maar die waren dus eigenlijk, in die maand voordat het voetbal stil werd gelegd, waren die aan het stabiliseren. En er was absoluut geen enorme revival meer uitgekomen. Maar bij PSV is het natuurlijk wel zo van, de nare smaak van dat seizoen zal beklijven. Maar de laatste wedstrijden die fans hadden gezien, werd er in elk geval
gewonnen.
En ook in elk geval, er werd in elk geval als een eenheid weer gespeeld. En natuurlijk, zij hebben die lockdown echt als een soort van afbakenpunt van, nou, oké, van het experiment van Bommel, wat trouwens, moeten we nooit vergeten, hè, succesvol begon. Want die eerste 7 maanden...
Maar het brak al records.
Ja, en dat uiteindelijk is dus de periode van Bommel is, nou, over de hele gezien niet gelukt, een flop geweest.
Gewoon mislukt, ja.
Ja, terwijl hoeveel blaf die ook begon. Maar die hebben natuurlijk echt een soort van iets van... Er is een voor- en een na-tijd met deze coronapauze. Want die hebben natuurlijk zo meteen een heel ander soort trainer die binnenkomt.
Roger Schmidt.
Ja, dat is natuurlijk van wat we al elders in Europa heel veel zien. Hè? Dat een beetje die Duitse... Een beetje wetenschappelijk ingestelde coaches
en
uit Duitsland
en
Oostenrijk.
Ook steeds meer in Nederland zien, want natuurlijk Heracles... Was al nu Vitesse ook nog een Duitser.
Ja, en Roger Schmidt is waarschijnlijk zijn beste trainersklus, terwijl hij bij Leverkusen ook een goede trainer was.
Naar Salzburg.
Ja, dat Salzburg wat Ajax toen onvergetelijk pak rammel gaf. Ik denk dat 6-7 jaar geleden moet zijn geweest.
Precies, ja.
Dat was natuurlijk zijn soort voetbal. En dat is heel simpel te omschrijven als Red Bull voetbal. Gewoon waar we het ook bij Leipzig over hebben gehad. Van dus extreem het voetbal van de toekomst.
Ja.
En het is natuurlijk wel de vraag van... Er bestaat een kans dat PSV echt extreem... Misschien wel met exact dezelfde selectie als nu. Maar dat ze er op het veld extreem anders uit zullen zien. Omdat het heel ander soort voetbal is dat we mee zullen krijgen.
Ja, toch denk ik dat voor PSV de coronacrisis juist het minst goed uitkomt. Hoe raar dat klinkt. Dus zal op de transfermarkt misschien minder mogelijk zijn geweest. Ze hebben natuurlijk Bergwijn nog wel voor een goede som geld.
Ja, en daarnaast, PSV was al niet in zijn rijkste periode.
Nee.
Want ze hadden al best wel veel transfers met risico gedaan, maar ze dus niet.
En kijk, ze hebben Roger Schmidt aangesteld in de tijd van, er is in de toekomst nog wel wat mogelijk. Ja, dat is nou moeilijker natuurlijk. Dus wat zullen ze doen? Zullen ze hun grote talenten moeten verkopen? Zullen ze Dumfries kwijtraken? Wat doen ze met Iatare, met Malen?
Nou, ik denk dat die laatste twee... Malen is misschien meer een kwestie van wat hij zelf wil. Maar die komt van die blessure. Maar ik denk dat Iatare toch wel categorie untouchable is, toch? Dat bij PSV mensen zijn die een lijn in de zand trekken. Die mag niet weg.
Ik denk dat niks untouchable is.
Echt?
Ja, denk ik echt.
Okay.
Maar goed, er zal natuurlijk wel een gigantisch bot, een miljoenen bot van moeten komen. Maar als je die selectie ziet, vooral bij de verdediging, ik zie daar weinig Roger Schmidt voetballers bij, hoor. Wil Schwab is natuurlijk al weg.
Ja.
Baumgart, dan is viergever je beste optie. Ik bedoel, niks tegen viergever, hoor. Ik
ben bereid Baumgart nog wel trouwens een kans te geven.
Oh, zeker, als speler wel. Ik denk alleen niet dat hij zo hoog kan spelen met pressie als dat Schmidt wil.
Nee, moet wel heel atletisch zijn, ja.
Plus het feit, middenvelders, Rosario. Ik denk zelfs dat Hendricks en misschien Ryan Thomas, dat zullen de twee belangrijkste pressiekrachten zijn bij PSV.
Ja.
En dat is eigenlijk best wel problematisch.
Maar bijna alle spelers die jij nu noemt zijn eigenlijk allemaal teamspelers. Want ik denk dat het bij PSV toch een beetje gewoon is van welke kant het kwartje op gaat vallen met de supertalenten. Dus van wat gaat er gebeuren met Iataren, Gakpo, Lammers? Van hoe reageren die?
Ja, maar Iataren mag je toch niet in hetzelfde rijtje als Gakpo en Lammers zetten?
Nee. Ik bedoel, Iataren is de
toekomst. Dan moet je nog eerder Malen noemen.
Nee, maar Malen is natuurlijk... Kijk, Malen was al... Malen is ook...
Is international.
Ja, was in die 10, 11 wedstrijden die hij speelde daarvoor, was hij zo bewezen dat die is eigenlijk... Bij hem is het alleen de vraag hoe hij terugkomt van een blessure. Maar ik denk dus dat als je die vier jonge sterren... Want ik bedoel, het zijn natuurlijk allemaal spelers met de potentie om echt leidende spelers te worden bij PSV. Ik denk dat daar een beetje een soort van het water, de sneeuwbal moet worden ingezet. Van, zijn die spelers met de potentie die om echt goed te worden? Van hoe reageren die op Schmidts...
Precies, ik heb daar mijn twijfels bij Iatare en Schmidt, of dat een goede combinatie gaat zijn.
Ja, ik wil het ook nog wel zien. Ik bedoel, Iatare is...
Niks te nadelen van de jonge Iatare, de mens, want ik ken hem verder niks. Maar ik denk dat zijn speelstijl niet overeenkomt met dat wat Schmidt wil hebben.
Nou ja, je kan het ook anders zien. Hè? Dat Iatare het enige echt harde kritiekpunt wat je op kon hebben, want zachtere kritiekpunten zijn er natuurlijk voor elke speler te verzinnen.
Ja, maar helemaal van die leeftijd.
Hardere kritiekpunt is toch van de output, van echt het aantal goals, assist, gecreëerde kansen, noem dan maar op. Het aantal goede schoten op doel die jongen nam, lag nog wat laag. Voor iemand met zijn voetballend vermogen.
Het voordeel, dat is bij Depay en bij Bergwijn de eerste jaren ook zo.
Tuurlijk, maar dat is bij de meeste jonge spelers. Ja. Dat bedoel,
mag het trouwens ook.
Ja, nee, tuurlijk. Maar het is dus, dat is natuurlijk de stap die zo'n jongen nog moet maken. Dus zo'n stap die je bij PSV, die we echt expliciet hebben gezien met Bergwijn. Van dat zo'n bepalende speler steeds meer werd. En het is natuurlijk, ja, je kan zeggen dat misschien zo'n directere speelstijl, dus dat er wat minder, toch een beetje vlak balbezit achterin is. Dat er toch, snap je, dat er iets meer actie, iets meer tempo, iets meer risico in zo'n ploeg komt te zitten door wat zo'n Schmidt eigenlijk daar wil invoeren. Dat het misschien dat hij daar juist wel op reageert. Maar het is inderdaad lastig. Het is ook bijvoorbeeld interessant om te zien dat de mega-investeringen die PSV heeft gedaan... Dan hebben we nog ineens Romero, maar dan hebben we het over Gutierrez en Bruma. Van dat zijn, Bruma is al een keer bij een RB-club. Bij Leipzig is die al een keer, zeg maar, verzopen.
Heeft het eigenlijk alleen bij Galatasaray goed gedaan.
Ja, en Gutierrez is volgens mij iedereen die PSV een beetje aandachtig heeft bekeken, zal erkennen dat hij echt talent heeft.
Tuurlijk, alleen het gaat allemaal drie stapjes te lang zijn.
En hij is slap.
Ja.
Het is heel lullig om dat over voetballers, zeg maar, dat in die Europa League wedstrijden, daar zag je toch een speler dat je dacht van kom op man. Van,
ja, want
doe tenminste alsof het je iets
tegen Lask Lienz kwam daar volgens mij ook een doelpunt uit. Hij werd van de bal gezet en bleef liggen. Het was totaal geen overtreding. Ja. Counter, goal.
Ja, en ik ben toch wel... ik vind het interessant dat PSV is het grote vraagteken.
Ja.
Wat minder een vraagteken is dat Utrecht, ik denk van, misschien dat AZ nog een claim heeft, maar dat Utrecht is mijn partijtje genaaid met...
De grote verliezer.
Ja, en natuurlijk, kijk, nou, ik bedoel, wij hebben het nooit echt over, die, over het tweede niveau. Cambuur heeft natuurlijk ook wel een argument. Maar ja, Utrecht, dat jezus. Want laten we eerlijk zijn, het was geweldig. Het was een sprookjesseizoen van Willem II.
Ja, voor het verhaal zou het eigenlijk mooi zijn als Willem II gewoon inderdaad Europa inging.
Wat dus nu ook nog, ja, wat zij mogen de voorrondes in.
Ja.
Dus het kan ook nog.
Maar Utrecht treedt nog op twee fronten mee.
Ja, want Utrecht hijgde Willem II in de nek op de ranglijst. Ja, en hadden natuurlijk die bekerfinale.
Ze konden qua verliespunten gelijk althans. Ja. Ze konden gelijk komen op punten en hadden dan ook zelfs een beter doelsaldo.
Ja.
Moet wel gezegd worden, die inhaalwedstrijd was wel tegen Ajax. En dan krijg je weer van, ja, met of zonder publiek, wie was het voordeel, bla bla bla.
Maar toch, ook al zouden we die inhaalwedstrijd, ook al zou dat een nulletje zijn... De kans dat Utrecht nog die drie punten had goed gemaakt in 8 wedstrijden op Willem II, die is natuurlijk wel, die was reëler dan dat ze het niet hadden gedaan.
Ja, ze waren beide niet zo goed in vorm de laatste paar wedstrijden.
Nee, maar
en,
als...
en nog steeds denk ik gewoon dat Utrecht wel gewoon qua selectie sterker was, toch?
Ja, en dat is dus wel, dat is natuurlijk wel ook financieel gezien voor Utrecht. Ik ben heel benieuwd hoe dat uiteindelijk wordt opgelost, want... Ja, daar is natuurlijk... Wat jij zei, dat is natuurlijk... Het eerste wat je moet erkennen is dat er geen enkele eerlijke oplossing voor deze situatie was geweest. En dus ook, als jij dan weer een column leest die dat wel pretendeert te hebben, dan moet je die met een, niet een korreltje, maar een karrevracht zout nemen. Maar dat neemt niet weg van het feit dat bepaalde clubs er gewoon minder fortuinlijk zijn afgekomen dan andere. En dat Utrecht is natuurlijk wel een club die... een argument te maken heeft van ja, jongens, dit is, we zijn niet helemaal te spreken over de...
Nee, puur om... Kijk, was het nou alleen de competitie nog of alleen de beker nog? Dan zou ik zeggen van ja, shit happens. Maar dit is op beide fronten.
Beide fronten.
Want ik bedoel, we hebben het wel over Utrecht, maar we hebben bijvoorbeeld niet over Vitesse. Nee. En die staan eigenlijk ook maar 3 punten achter op Willem 2.
Maar dat is inderdaad...
Maar daar hoor je helemaal niks over.
Nee, oké, dat is inderdaad waar. En... Is Willem II de grootste mazzelaar van deze, gewoon van dat het seizoen abrupt ten einde kwam?
Nee. De grootste mazzelaar is toch echt RKC Waalwijk.
Ja?
Ja, kom op man.
Ja, ik bedoelde...
Die stonden 11 punten achter op een veilige plek.
Ja, lijstbehoud zat er niet in. Maar aan de andere kant van, ja, oké, inderdaad. En als de economie weer bijtrekt, maar, is het inderdaad gunstig dat ze een jaar Eredivisie voetbal erbij hebben.
Ja, maar moet je met zo'n selectie nog de Eredivisie in willen?
Ik denk wel weer, zoals de Amerikanen zeggen, they have the odds stacked against them. Dit wordt weer een moeilijk verhaal volgend jaar voor RKC. Maar ik vind zelf alleen dat, ja, als je het hebt over een puinzooi die niet bestraft is.
Dan ga je het nou over ADO hebben.
Ja, kom op man.
Ja, nee,
en ik ben dus heel benieuwd, want die hebben dus echt weer een lease on life gekregen. Van, die hebben dus weer een herkansing van een jaar gekregen van, oké, ADO... Groot stad, belangrijke stad in Nederland.
Pardew, de redder.
Ja, jullie hebben echt, laten we eerlijk zijn, een loyale basis fans. Van hoe slecht dat voetbal van ADO is.
Ja, maar dat hoort toch ook bij een stad als Den Haag?
Nee, maar daarom. Maar dat is dus redelijk essentieel dat zo'n club op het hoogste niveau blijft. Maar dat die natuurlijk in elk opzicht een degradatie eigenlijk wel hadden verdiend.
Ja, maar je moet toch altijd één erger team hebben in je competitie?
Ja, nou, daar hou ik. Ik hoop wel meer.
Nee, maar één echte.
Ja.
Gewoon echte boevenploeg.
Maar die, ja, ik denk natuurlijk... Ja, Pardew-effect, hè? Hebben ze een wedstrijd gewonnen onder Pardew? Volgens mij niet.
Hebben ze überhaupt wedstrijden gewonnen?
Maar ja, dat, zo kan het natuurlijk ook. Als jij één amendement zou mogen maken, Jimmy. Als jij één ding aan deze hele uitspraak... En dat is dus in een wereld dat wat jij of ik aanpast... Dat daar dan niet weer aanpassingen op komen, wat dan ook. Als jij één ding zou mogen veranderen om de boel net iets eerlijker aan te laten voelen bij deze plotse Eredivisie stop, wat zou dat zijn?
Dan zou ik op één dag een 6-6 toernooitje organiseren tussen Ajax en AZ. Mogen een wedstrijdje spelen, Feyenoord en Utrecht. En dan... doen we RKC en ADO en de verliezer die degradeert en Cambuur promoveert.
Ook, en waarom 6-6?
Ja, dat is toch gewoon veel leuker, joh.
Oh, dat is veel leuker. Ja, ik zou toch gaan voor dat we gewoon volgend seizoen... een half seizoen spelen. En dat we dus echt van tevoren afspreken van... Oké, het seizoen 2020/21... Dat is, we spelen één keer tegen elkaar allemaal.
Dat je een ander kalenderjaar uiteindelijk gaat volgen.
Dat we dus, misschien dat we inderdaad dat we maar een half jaar dat seizoen doen. En dat we dan de rest van de tijd, dat we gewoon alle geschillen, dat we bijvoorbeeld AZ en Ajax een best of seven serie laten spelen voor de landstitel. Feyenoord best of seven voor de beker met Utrecht. Degradatie, dat we alles laten uitvechten.
Een beetje het Amerikaanse systeem.
Ja, maar dan wel op een manier dat het dus, dat is niet, dat dat, gewoon wordt. Nee, dit is dus alles of niets. Verliezer is ook gewoon... De verliezer heeft, mag daarna ook niet meer morrelen. En weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je namelijk echte rivaliteiten. Want dan krijg je namelijk dat er echt weer... echte rivalisering komt tussen clubs.
Plus omdat het om een best of seven gaat... voor de luisteraars die dit niet begrijpen... je moet dus 4 ontmoetingen moet je winnen.
Ja.
Want dan kan de andere, dan kan er maar slechts 3 winnen. Ja. Dus dan heb je altijd meer gewonnen. En dan kan je niet zeggen van ja, het is op geluk, het is op 1 wedstrijd.
Nee.
Nee, dan moet je echt dus 4 wedstrijden beter zijn dan je tegenstander. En dan ben je terecht door, toch?
Ja. En dan moeten we ook nog een leuke activiteit verzinnen voor dan de 12 clubs of zo. Die gewoon een beetje, ja, tussen wal en schip vielen. Die niet echt per se iets hadden waar... daar moeten we dan ook nog even een oplossing voor vinden.
Die mogen gaan 5-kampen of zo.
5-kampen?
Ja.
Welke sporten?
Zaklopen sowieso.
Ja? Ik ben zelf altijd erg fan van de toiletslingeren op Koningsdag. Zou ik echt, ik denk dat jij net het best wel goed zou kunnen.
Spijkerpoepen.
Wat? Oh, dat is nu aan het... Oh, je hebt een agressieve naam dat voor...
Dat ken je toch wel inderdaad, spijkerpoepen?
Volgens mij ken ik het niet met zo'n naam. En dat is, oh, dat is wel goed. Zie jij
eerder die speler die er super goed... Wie zou daar goed in zijn inderdaad?
Even denken... Ik denk, ik ben heel erg onder de indruk altijd van die Van Kaam bij Groningen. Dat vind ik een heel gecoördineerde jongen. Misschien is die wel echt supergoed erin.
Weet je wie ik denk? Linsen. Klein mannetje, dus zit al goed bij de fles in de buurt. Hoeft een minder grote afstand te overbruggen met die spijker.
Ja, dan misschien toch nog een transfer naar Feyenoord afdwingen op die manier.
Dus precies.
Dat hij dan uiteindelijk dan aan de onderhandelingstafel mag zitten van, ja jongens, ik ben...
In spijkenis.
There we go.
Hey. Ik denk dat we bij deze er alweer doorheen zijn, jongens. De tijd is weer gevlogen. Dit was onze Eredivisie terugblik en wat als podcast. Volgende week gaan we het gewoon weer hebben over de competities die gaan starten.
Ja.
Hebben we heel veel zin in.
Ja, kunnen we een beetje gaan vooruitblikken op die andere topcompetities. Ja.
Mocht je nog vragen hebben, @ ons even op Twitter. @ Sam_Planting of @ Jimmy Driessen of @ voetbalpodcast. Je kan ons altijd DM'en. Althans, mijn DM staat volgens mij open. Die van jou ook. In ieder geval die van ons account ook. Dan heeft Bruce weer wat te doen. Eventueel kan je ook mailen naar devoetbalpodcast@gmail.com. Ja, dan rest mij niks anders dan weer de shout-out te geven. S.O. Warrie van Wappen.
S.O. naar producer Lars, die op de vrijdag hier van onze studio komt wappen doen.